Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. We zingen Psalm 89, vers 19. Met u lezen uit de psalmen en wel psalm 116, de 116e psalm. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heere betalen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Och Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, een zoon van uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren en offeranden van dankzegging en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte de Heere betalen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk, in de voorhoven van het huis des Heeren, in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Het woord van de Heere waar we vanmiddag een ogenblik bij willen stilstaan, nu wij hier samen zijn in verband met het sterven en straks ook de begrafenis van onze broeder Den Boer, is uit deze 116e psalm en daarvan het eerste gedeelte van vers 6. Psalm 116, het eerste gedeelte van vers 6. De Heere bewaart de eenvoudigen. We willen samen eerst God zegen bidden. O God, weer roept u ons samen in verband met het sterven van een onzer. Anderhalve week geleden was een groot deel van hen die vanmiddag hier bijeen zijn ook aan deze plaats. Toen een bejaarde zuster werd weggenomen uit de kring van haar gezin en ook uit het midden der gemeente. En nu is het uit diezelfde familiekring in bredere zin dat weer een werd weggenomen. Eerst was het de zuster en nu is het de broer. Ze zijn elkaar spoedig gevolgd. Beiden mochten een hoge leeftijd bereiken. Beiden hebben van u in hun leven vele zegeningen ontvangen, maar voor beiden kwam het einde. En u laat ook onze broeder een lege plaats achter. Ach Heere, we dragen in de eerste plaats aan u op zijn vrouw, zijn weduwe, onze zuster Den Boer, die hier aanwezig is, ondanks haar eigen zwakke gezondheid en allerlei gebreken die de ouderdom ook voor haar met zich meebrengen. Maar gij hebt haar tot op dit ogenblik willen sterken en ondersteunen en zij kan hier deze rouwdienst meemaken. Ze is heel wat kwijtgeraakt, Heere, afgelopen maandagavond. Toen gij de man aan wie ze zoveel jaren lang verbonden is geweest, van haar zijde hebt weggenomen. En nu draagt zij het rouwkleed. Ach, wij bidden van u dat gij voort wilt gaan met haar te sterken en te ondersteunen en haar alles te geven naar lichaam en ziel wat zij nodig heeft. Ja, vooral dat u haar vanuit uw eigen woord vandaag en ook verder wilt onderwijzen en vertroosten en bemoedigen. Heere, dat heeft zij nodig en dat hebben de kinderen nodig en dat hebben de andere nabestaanden nodig, de bredere familiekring. Dat gij zelf ons het onderwijs van de schriften geeft in verband met het feit dat wij allemaal op reis zijn naar dood en graf en eeuwigheid. Want dat is ontegenzeggelijk van ons allemaal waar. We zijn op reis. En het is pas goed, het is pas veilig. We kunnen pas veilig reizen als we weten in het waarachtige geloof: de Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren tot in eeuwigheid. Als we dat niet hebben, Heere, dan leven we uiterst gevaarlijk. Als we dat geheim niet kennen van onder uw bescherming en onder uw bewaring te staan, krachtens het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, wat moet er dan van ons terechtkomen? En daarom, Heere, wij bidden dat in dat opzicht de roepstem die nu weer tot ons komt, geheiligd mag worden aan ons aller hart, opdat we het allemaal leren om haast te maken. Ach, wij zijn van die geraffineerde mensen die altijd uitvluchten weten te bedenken en die altijd de zaak voor ons uit zoeken te schuiven. Ten slotte, zo maken we onszelf wijs, deze broeder werd 90 jaar, dan hebben we nog de tijd. Maar niemand heeft ons ooit gegarandeerd dat wij die leeftijd bereiken. Heere, bindt u het op ons hart dat we sterfelijke mensen zijn en dat we de dood al bij ons hebben. en ons, met ons meedragen. En dat ons leven snellijk wordt afgesneden. En dat onze dagen maar een handbreed gesteld zijn. En dat ons leven als niets is, een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Zo staat het er toch voor. Zo zegt gij het zelf. En daarom, Heere, wij bidden van u dat gij deze werkelijkheid een werkelijkheid wilt maken. Zo dat we er niet meer omheen kunnen. En dat we er niet meer onderuit kunnen. Maar dat het bij ons mag worden. Voor het eerst of opnieuw. Wat het bij koning Hiskia werd. Hij keerde zijn aangezicht tot de wand. En hij ging in gebed. Wees gij mijn borg. Dat moeten we toch kennen. Heren, we bidden van u, geef ons een gezegend samen zijn hier aan deze plaats. Met uw woord geopend voor ons. En als we dan uit uw woord mogen gaan overdenken wat het betekent als daar staat de Heere bewaart de eenvoudigen. Geef ons dan vanuit dat woord en vanuit de kracht van dat woord te ondervinden, Heere, hoe groot van goedertierenheid en waarheid gij zijt voor allen die u aanroepen in der waarheid. De overledene laat ook een lege plaats in het midden der gemeente achter. En al was hij dan niet meer in staat al jaren niet om naar de kerk te komen, veel heeft hij toch zijn plaats in ons midden ingenomen. Vaak heeft hij onder de verkondiging van uw woord aan deze plaats gezeten. En meer, gij hebt hem ook nog willen roepen tot het ambt in dit deel van uw wijngaard. En hij heeft nog mogen arbeiden. Heren, in dat opzicht gedenken wij met dankbaarheid terug wat u in hem ook aan de gemeente hebt willen schenken. En we bidden u dat de arbeid die hij mocht verrichten ook werkelijk vrucht mag dragen. En zo zien we tot u op en wij bidden u om uw genade, om uw bijstand, om uw kracht, om de verlichting van uw Heilige Geest. Om alles wat wij niet kunnen missen, wat gij alleen ons schenken kunt. Amen. Zuster Den Boer en Irene en Maart en kinderen en andere familieleden. We zijn hier vanmiddag bij elkaar in verband met het overlijden van weer een uit uw kring. Het is nog maar kort geleden dat we hier samen waren in verband met het sterven van onze zuster Van Dis, die ter aarde besteld moest worden. En niet zo lang daarna ging haar broer, uw man, de eeuwigheid in. Het is een moeilijke weg geweest die hij moest gaan de laatste jaren van zijn leven. Het was een weg van afbraak. Nou kan dat ook bijna niet anders als iemand de leeftijd van 90 jaar mag bereiken. Het spreekwoord zegt het ons al, de ouderdom komt met gebreken en dat is bij de een wat duidelijker dan bij de ander. Maar iedereen die toch op hoge leeftijd komt en soms denk je wel eens waarom verlangen we er eigenlijk naar om oud te worden. Als je ziet de gebreken die dan komen en de moeite die dat dan met zich meebrengt. Maar in ieder, zo zei ik, die met die ouderdom gezegend wordt, krijgt daarbij tegelijk ook de grote schaduwkant van het leven mee. Allerlei gebreken. De schrift zegt niet voor niets dat de jaren komen in de welke gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. De jaren waarin de amandelboom bloeit, zoals Prediker 12 ons zegt, waarin allerlei gebreken zich voordoen. Nee, het is geen gemakkelijke weg. Het is ook in geestelijk opzicht geen gemakkelijke weg geweest voor uw man. U als zijn vrouw bent daar het meest getuige van geweest. Maar anderen hebben er toch ook weet van gekregen dat deze uw man een leven moest gaan waarin hij veel strijd, veel vrees, veel twijfel, veel angst heeft gehad. Een leven waarin hij heel wat geworsteld heeft met de Heere. En waarin hij eigenlijk maar zelden voor zichzelf is boven de worsteling uitkeek en uitkwam. En waarin het iedere keer maar weer een angstig vragen was in zijn binnenste. Hoe zal het toch zijn en waar zal ik nog eens terechtkomen? Ik wil een ogenblik met u denken over wat de dichter van de 116e psalm gezegd heeft. En moeten we dat woord natuurlijk wel zien in het verband waarin het staat. Dat is in het verband van het getuigenis van iemand die ondervonden heeft wat het betekent als de Heere zijn gebed hoort. Het was een man die in de banden zat. En die uit die banden verlost was in de weg van het gebed. De banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Toen had hij het niet best, deze man. Toen was het angst en strijd in zijn ziel en toen was hij bevreesd voor de dood en voor wat er na de dood komen zal, want niet waar, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. De angsten der hel hadden mij omvangen. En toen heeft hij uit die nood geroepen. Zo zegt hij het zelf ook. Maar ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De enige weg die hij gaan kon, was de weg tot de troon der genade. Hij moest omhoog, want niemand anders kon voor zijn ziel zorgen. Niemand anders kon hem bevrijden uit die banden en uit die strikken en uit die angsten. Daar kon hij zichzelf niet uit redeneren. Hij kon zichzelf er niet uit praten. Hij kon zichzelf niet een bepaalde mate van geloof geven, waardoor het allemaal toch wat minder zwaar en minder moeilijk leek. Hij had een andere helper nodig. En zijn oog was dan ook omhoog gericht. Ik riep de Heere, de naam des Heren aan. En hij zocht bij de Allerhoogste zijn toevlucht. Och Heere, zei hij, bevrijd mijn ziel. En dan zegt de berijming erbij, en we vinden dat niet in de onberijmde tekst, hoewel het erin begrepen is, toen hoorde God. Want zo vervolgt hij, de Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. Ja, dat heeft hij toen ondervonden. En dat blijkt ook uit de rest van de psalm, dat hij eruit bevrijd is en dat hij geleerd heeft niet alleen wat ellende is, maar ook wat verlossing is en ook wat dankbaarheid is. Maar het is alsof hij in de overdenking van wat God met hem gedaan heeft, er ook een ogenblik bij stilstaat dat zijn weg niet zo precies voor allemaal gelijk zal zijn. En dat er ook zijn die in de banden des doods en in de strikken der hel zitten en die benauwdheid en droefenis vinden, die zo klaarlijk en zo duidelijk en zo ondervindelijk niet die uitredding kennen. En dus ook niet tot die hoogte van het geloofsgetuigenis en de geloofsjubel kunnen komen, zoals deze dichter het door de genade Gods mag uitdrukken. Hij kent ze ook uit zijn eigen omgeving, deze dichter. Mensen die die klare en onderscheiden kennis zo niet hebben ontvangen. Mensen die daarbij achterbleven, zoals bijvoorbeeld Heman. Ik ben van mijn jeugd aan bedrukt en ik draag uw vervaarnissen en ben twijfelmoedig. Mensen die als het ware altijd toch in die fase van hun leven blijven steken. Ik vond benauwdheden en droefenissen. Ik riep de naam des Heren aan. En dan toch niet zo duidelijk en met zoveel geloofszekerheid en met zoveel vastheid kunnen zeggen, toen hoorde God. Wel is, ja, de Heren hoort en de Heren denkt aan mij en de Heren De Heere weet van me af en wel eens rust vinden in het woord en in de beloften Gods. En wel eens over de nood en over de strijd heen mogen zien. En wel eens adem mogen halen. En wel eens de bemoeienissen des Heeren ontvangen tot vertroosting van de ziel. Maar het komt zo vaak weer terug. De strijd, de angst, de vrees. Vergis ik me niet, bouw ik niet op een zandgrond. Is het misschien toch niet verbeelding van me? En maak ik me niet wat wijs en zal ik misschien straks toch nog bekend worden als iemand die er buiten staat? En als de dichter als het ware aanvoelt dat er ook zulke zijn, dan zegt hij, en hij stapt een ogenblik af van wat hij zelf ondervonden heeft, om het hart van zijn mede-christenen te bemoedigen, met name van diegenen die zover niet zijn. De Heere bewaart de eenvoudigen. De Heere bewaart de eenvoudigen. En dan gaat hij weer over zichzelf verder. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. En als het ware zo in zijn eigen opsomming van de beleving en van de ondervinding van het heil des Heren neemt hij even een zijstap en zegt hij tot bemoediging van anderen die met hem niet mee kunnen komen, die wel met aandacht naar hem luisteren en die wel met instemming naar hem luisteren en die hem eigenlijk ook benijden om het grote heil dat God hem gegeven heeft, die er jaloers op zijn, maar die zichzelf daar niet kunnen brengen en zover ook niet door de Heere geleid zijn. Als een bemoediging geeft hij het die mee, de Heere bewaart de eenvoudigen. En wie zijn dat, de eenvoudigen? Ik denk dat er in dat woord eenvoudigen drie gedachten zitten. In de eerste plaats spreekt daarin uit zwakheid. Zwakheid. Eenvoudigen zijn die mensen die dat in hun leven in ieder geval wel geleerd hebben, dat ze zichzelf niet kunnen redden. Dat ze zichzelf niet kunnen bewaren. Ze hebben er wat van ondervonden. Ze hebben er wat van leren kennen in hun leven. Dat daar een boze is. Een Satan. Die hen altijd weer aanvalt. En die hen altijd weer benauwd en beangst. Ze hebben er wat van ondervonden. Dat er een wereld is. Die verlokt en verleidt. Ze hebben er ook wat van gezien. Dat ze in zichzelf daar geen stand tegen kunnen houden. Zwakheid. En als ze aan zichzelf overgelaten zijn, dan zullen ze omkomen. Dat kan niet anders. Ze zijn zo kwetsbaar. En ze kunnen de zonde in eigen kracht niet bestrijden en weerstaan. Het zijn die mensen die van zichzelf zeggen, ik denk aan Psalm 40, ik ben ellendig en nooddruftig. Het zijn die mensen waarvan de Heere zegt in Jesaja 66, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Dat zit er allemaal in als het gaat over de eenvoudigen. Mensen die met lege handen staan. Mensen die niets bezitten. Zeker geen kracht tegen de vijanden, tegen de zonde. Mensen die een toevlucht nodig hebben. En die dat ook geleerd hebben om toevlucht te nemen en die ontdekt hebben, de bewarende hand van de Heere heb ik nodig. En dan het tweede wat er in dat woord eenvoudig zit is, het wordt ook wel eens met simpel vertaald, met slecht, maar dan in de zin van onkundig en onwetend, dat is het tweede, ze zijn onkundigen ook. Niet omdat hun verstandelijke vermogens zo beperkt zijn, dat zit hier niet in, maar ze weten Gods weg niet. Ze zijn blind, zoals dat wel eens gezegd werd, in 's hemels wegen. En ze hebben voor zichzelf geen zicht. En dat is er dan de oorzaak van, dat gebrek aan inzicht, dat gebrek aan kennis, dat van verre staan, die dwaasheid. Dat maar ten dele kennen, dat is er de oorzaak vaak ook weer van dat ze zo heen en weer geslingerd worden. En dat ze zo twijfelmoedig zijn, zoals Heman dat van zichzelf zegt. En dat ze zo bevreesd zijn. En dan het derde element wat in dat eenvoudige zit. Daar zit ook een stuk van de oprechtheid in. Die eenvoudigen, dat zijn ook de oprechten. Dat zijn ook die mensen die ontdekt hebben, bij mij is het niet, maar nou moet ik bij de Heere zijn. Bij een ander is het niet, maar nu moet ik bij de Heere zijn. En die dat dan ook in oprechtheid bij de Heere mogen zoeken. Die niet vlees tot hun arm stellen. Die niet op losse gronden de eeuwigheid aan willen doen. Die niet op allerlei uiterlijke kenmerken kunnen en willen steunen. Maar die met de nood van hun leven en de angst van hun ziel de toevlucht nemen tot die enige God die heil kan schenken. En die in oprechtheid, en ze zullen zichzelf niet bij de oprechten rekenen. Want in hun eigen hart ontdekken ze arglistigheid en onoprechtheid. Maar God oordeelt over hun ziel en over de uitgangen van hun hart, anders dan ze het zelf wel eens doen. God ziet hun oprechtheid, God ziet hun ontvankelijkheid, God ziet hun smekende ogen. En al hebben ze van zichzelf geen hoge gedachten en al durven ze voor zichzelf ook niet schrijven, maar de Heere weet van de oprechtheid van hun hart. Zelf bidden ze erom, laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Maar ze bidden daarbij tegelijkertijd om iets wat de Heere hen in beginsel al gegeven heeft. En ze kunnen het niet van hun deugdzaamheid verwachten. Ze kunnen het niet van hun eigen werken verwachten. Ze kunnen het niet van hun inspanningen, van wat zij gedaan hebben verwachten. Nee, ze zien op tot de Heere. Ze zoeken het bij hem. En in hun armoede en in hun onkunde en in hun geestelijk gebrek vluchten ze tot God. En ze zeggen het, Heere, als u me niet helpt, als u me niet redt, als u me niet zalig maakt, dan word ik nooit geholpen en dan word ik nooit gered en dan word ik nooit zalig. En zo zijn ze soms hun leven lang bezig. Maar, en dat mag de dichter tot bemoediging zeggen, de Heere bewaart ook zulken. De Heere bewaart ook zulken. En wat zit er dan in dat bewaren? Ik noemde u bij dat eenvoudige, dat woord eenvoudig, drie dingen. Ik wil u nou twee dingen noemen. Wat is dat bewaren? Dat is in de eerste plaats, de Heere slaat hen gade. Zo heeft de berijming het. De eenvoudigen wil God steeds gade slaan. Ja, dat zit erin. Gods oog gaat over hen. En hij ziet hen. In al hun vrees, in al hun strijd, in al hun angst, in al hun worstelingen. Hij ziet ze. Als hun hart naar hem schrijdt, als zij voor zijn woord beven. Hij ziet ze. En het tweede is zijn hand is over hen. Zijn oog is op hen en zijn hand is uitgestrekt over hen. Bewaren, beschermen, vasthouden. En daarom komt het wel eens bijna zover dat ze denken om te komen, maar ze komen niet om. En daarom kan het wel eens zover komen dat Satan ze zeer begeerd heeft om te ziften als de tarwe en hij krijgt ze op hun zeef. Maar ze komen niet om, want zijn hand is over hen uitgestrekt. En ten diepste liggen ze voor zijn rekening. En hij zal over hen waken en hij maakt de 121ste psalm in hun leven waar. De bewaarder Israëls zal niet sluimeren, nog slapen. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. En zo, al zijn ze zelf nog zo wankelmoedig, ze zijn onder de beschermende hand van de Heere toch veilig. O, ze hebben er vaak maar weinig troost uit. En dat hangt dan weer samen met de mate van hun geloof, en die mate is klein. Ze hebben er zelf maar weinig troost uit, omdat ze meer op de bezwaren zien dan op de beloften, meer op zichzelf dan op God, meer op de bestrijders dan op de vastheid van het verbond Gods. Maar ook al hebben ze er zelf maar weinig troost uit, ze zullen onder die beschermende hand van de Heere veilig zijn, van nu aan tot in eeuwigheid. Satan kan hen beangstigen, maar Satan zal het nooit winnen. De duivel kan hen aanvallen, maar hij zal toch de nederlaag moeten leiden. De wereld kan hen verleiden en verlokken. En de wereld kan veel invloed proberen uit te oefenen. Maar toch, de Heere bewaart. Altijd. In die omstandigheden waarin we het in onszelf verliezen, hij bewaart. Dan ook als alle menselijke hulp en bijstand ontbreekt en wegvalt. Als die eenvoudigen de laatste reis gaan maken, dan zal hij, Israëls beschermer, hun uitgang en hun ingang bewaren tot in eeuwigheid. Dan bewaart hij hen ook in het uur van sterven. Als niemand meer een hand kan uitsteken. Als niemand meer iets kan doen omdat de koning der verschrikking het wint. En omdat het leven het verliest. Dan blijft nog de trouw van die bewarende God die het uitgesproken heeft. En die het garandeert in zijn eigen woord dat hij de eenvoudigen bewaren zal. Tot in eeuwigheid. Dus, het komt erop aan dat wij zo'n eenvoudige zijn. En dat is iets wat in de wereld nou niet geacht is en wat in de wereld niet in tel is. Het komt erop aan, ja, zelfs ook deze dichter die voor zichzelf verder mocht komen in de weg van Gods genade. Deze dichter die mocht komen tot het loflied, tot het getuigenis, tot de dankerkentenis. Deze dichter die het weten mocht. God heeft het zelf tot hem gezegd en daarom zal geen leed ooit het uit zijn geheugen wissen. Deze dichter, hij hoorde er, als er op aankomt, toch ook bij die eenvoudigen. Want als er één ding waar is in het leven van Gods kinderen, dan is het dit, dat God ze zo maakt. En niet alleen degene die van verre blijven staan, maar ook degene die meer inzicht krijgen. Als het erop aankomt, de Heere heeft het toch gezegd, hij zal zich doen overblijven een ellendig en een arm volk. En zelfs degene die zeggen kunnen, ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan. Ze weten er toch en dat bij bevinding van wat het is. De eenvoudige. En naar die drie lijnen die ik u zojuist getekend heb. Ook die onkunde leven ze in. En de oprechtheid ontvangen ze van de Heere. Dus, en vandaag worden we daar toch voor geplaatst. We allemaal. Als we onder de indruk van het feit dat de dood er weer een uit onze kring heeft weggenomen. Als we onder de indruk zijn van het feit dat het graf nooit zegt het is genoeg. Als we onder de indruk zijn van het feit dat wij allemaal sterven gaan en dat onze dagen een handbreed gesteld zijn. Als wij onder de indruk zijn van de dood, en ik hoop dat we er nog van onder de indruk zijn. We kunnen voor die werkelijkheid ook afstompen en we kunnen dat ook zo gewoon gaan vinden. In je jonge jaren ben je nog ontvankelijk voor die indrukken, maar naarmate je meer sterfgevallen hebt meegemaakt en naarmate je meer bij een graf, bij een open graf gestaan hebt, ga je het allemaal meer en meer gewoon vinden, nietwaar? En zo krijg je een laag eelt om je ziel en je gevoeligheden voor deze dingen gaan ook minder worden. Dat is erg dat een mens zich aan al de omstandigheden van zijn leven weet aan te passen. En dat op die manier het, om zomaar te zeggen, voor God hoe langer hoe moeilijker wordt om greep te krijgen op ons hart en op ons geweten. Maar de Heere weet er toch doorheen te breken. En de Heere weet er toch doorheen te dringen. Wel nu, ik hoop dat we allemaal toch weer voor het eerst of bij vernieuwing iets beseffen van de werkelijkheid van ons aardse bestaan. En die werkelijkheid is dat we maar één zekerheid hebben, namelijk dat het de mensen gezet is om te sterven. En meer hebben we uit onszelf niet. Dat is het enige waar u en ik zeker van kunnen zijn. En voor de rest is het allemaal onzeker. Behalve wat God zegt. Maar goed, vanuit onszelf. De enige zekerheid, vroeg of laat, gaan wij de weg van alle vlees. Heden, broeder Marinus Cornelis den Boer. En morgen, ja wie? Wie van ons? Voor wie zal het volgende graf gedolven moeten worden? Wel nu, onder de indruk van deze ernst en van deze werkelijkheid, komt vanuit het woord van de tekst vanmiddag de noodzakelijkheid voor ons te staan. Nou ben u alleen maar veilig. Nu bent u alleen maar geborgen. En u is alleen maar goed voor de tijd en voor de eeuwigheid. In leven en in sterven. Als je zo'n eenvoudig mens bent. Onder de bewarende hand Gods. Dat is onder de beschermende genade van de Heere Jezus Christus. Onder het wakend oog Gods. Dat is onder de liefde van die borg en zaligmaker. Daar komt het op aan. Als je dat niet hebt. En je bent nog een ander soort mens die zichzelf wel redden kan. En die van die onkunde en van die onwetendheid en van die oprechtheid en van al die andere dingen die we genoemd hebben niets of nauwelijks iets weet. Steunend op jezelf en de eeuwigheid tegemoet reizend in eigen kracht. Of in eigen onverschilligheid misschien nog wel. Of tevreden zijn met wat godsdienst of met wat uiterlijke dingen. Als het dat nog is, dan is er geen enkel woord in de schrift waaruit u kunt afleiden dat de Heere u bewaart. Geen enkel woord in de ganse schrift waaruit u troost kunt putten dat de Heere ook u onder zijn bescherming stelt. Maar als we dat door Gods geest gingen leren, wie wij zijn, zwak, ellendig, als we voor het woord Gods leerden beven. Als we het de Heere leerden beleiden en erkennen. Heer, ik ben blind en ik ben onkundig en wat weet ik. Hoe nodig is het dat u me onderwijst en dat u me leidt. En dat u me invoert, inleidt in dat werk van uw genade. In de kennis van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En als een mens zo door Gods genade een bidder, een smekeling mocht worden, wiens hoop op de Heere gevestigd is en die zijn toevlucht neemt onder de schaduw van zijn vleugelen, ja, dan liggen daar die beloften Gods rijk en heerlijk en overvloedig. De Heere bewaart de eenvoudige. Bent u er niet één van die eenvoudigen? Laat u dan vandaag nog roepen en nodigen en waarschuwen en terechtbrengen. Zoek dan vandaag nog de Heere die nog te vinden is en roept hem aan terwijl hij nabij is. Amen. We zingen Psalm 116, het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Buigen we ons voor u. We willen uw naam ervoor dank zeggen dat ge uw woord geeft en dat ge deze dingen in uw woord zegt. En we hebben moed en vertrouwen om te geloven dat van hem die heen ging dit toch ook waar was. En dat hij er een van was, Heere, zijn leven legde daar toch getuigenis van af. En ook al heeft zijn mond nooit grote dingen durven spreken, maar uw eigen woord spreekt. En dan is die maandagavond ook onder de beschermende hand van u de Heere gebleven. Toen het leven eruit ging. En toen het sterven voor hem werd. En dan ligt straks zijn lichaam in het graf, maar dat betekent niet dat uw bewaring over dat lichaam geëindigd is. O Heere, we bidden van u, vertroost ons met uw woord en met uw genade en geef dat we het persoonlijk mogen kennen in ons leven. Dat we het persoonlijk ook mogen zien als zo alles beslissend en zo absoluut noodzakelijk. Ach, Heere, van nature zijn we niet eenvoudig. Van nature denken we zoveel van onszelf. Hebben we zoveel? Kunnen we zoveel? Staan we zo hoog? Weten we het zo goed? Weten we het zo goed voor onszelf en ook nog voor een ander? Maar genade maakt ons onwetend. Genade doet ons beleven zwak te zijn en klein, ellendig en arm te zijn. Genade vooral ook maakt ons oprecht. O, wij bidden van u, geef door uw geest deze vruchten in ons leven. Opdat we zo ook mogen leren kennen de vertroostingen van het evangelie van de Heere Jezus. Heere, we bidden u dat gij ons gedenken wilt in alles wat ons nu te doen staat. En dat u ons bekwamen wilt om het werk te doen wat nu van ons gevraagd wordt. Zegen ons ook in de gang naar het graf en geef dat ook bij de geopende grafkuil nog iets van het evangelie mag doorklinken. Het evangelie van u Heere Jezus Christus die de levensvorst zijt. We smeken het u in de wegneming van al onze zonden met dankerkentenis voor al het goede dat gij in deze overleden broeder wilde geven, in zijn naaste, nauwe familiekring en ook daarbuiten, met erkentenis van uw goedheid en van uw ontferming over hem bewezen. En we bidden u, hoor ons om Jezus wil. Amen.
Wij worden thans geroepen onze werkzaamheden voor te zetten die getroffen moesten worden voor deze begrafenis. En mag u daarom verzoeken, straks als onze geliefde overledene wordt uitgedragen, om dat te gestaan.
Het is op het uitdrukkelijke verzoek van u, weduwe de Boer, dat ik hier vanmiddag mag staan met de vraag om door schriftlezing en gebed deze rouwplechtigheid na de begrafenis te beëindigen. Ik mag daaraan vooraf wel een enkel woord daaraan toevoegen. Het is in de weg van Gods voorzienigheid geweest dat wij elkaar, ik meen ruim 10 jaar geleden, voor het eerst mochten ontmoeten in Werkendam. 10 jaren die ook als een schaduw aan ons voorbij zijn gegaan, waarin we toch mogen zeggen dat we elkaar dankzij Gods genade nader hebben leren kennen. Vreemden mochten bekenden worden in de Heere. En in die weg heb ik niet alleen u leren kennen, maar ook uw man, bij wiens begrafenis ik vanmiddag tegenwoordig mocht zijn. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. De Heere bewaart de eenvoudigen. Met deze tekstwoorden mocht hij ter aarde besteld worden. En dominee de Butter heeft in weinige woorden veel gezegd, veel getypeerd, waarin het leven naar, ik mag geloven ook, van uw man verklaard lag. Er zijn drie punten opgenoemd waarin het leven van een eenvoudige tot uitdrukking mag komen. U heeft op de rouwkaart met opzet, mag ik veronderstellen, geen tekst laten afdrukken, maar wel een getuigenis. Zijn wandel, zijn handel en wandel was in de vreze des Heren. En daarom kan er ook van deze eenvoudige gezegd worden dat hij getypeerd is geweest in de woorden zoals dominee de Butter die omschreven heeft, maar ook dat hij een eenvoudige was die wellicht vaak zelf in het donker moest lopen, maar het licht op zijn rug mocht meedragen. Een licht waardoor hij getuigen mocht door zijn voetstappen, zijn handel en zijn wandel. En dan hebben we vanmiddag mogen horen dat veelvuldig de wijsheid van onze God is in het leven van zijn kinderen. En dat geldt dat niet in mindere mate ook in het sterven van zijn kinderen. Vorige week heb ik ook vernomen, is zijn zuster na een rijk sterfbed gestorven. Anders was de weg van haar broer. En toch zegt de Heer ook met de woorden van Psalm 116 op een andere plaats dat hij ze bewaart. En dat die bewaring inderdaad ook hier en tot uitdrukking komt. Dat hij zijn oog op hen gevestigd houdt. En kostelijk is dan in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Omdat in hun leven ook kostelijk is geworden de dood van de Heren. En als de Heren zo spreekt in het wegnemen van een van zijn gekenden, dan zegt hij ook tot de nabestaanden, zij dan niet bedroefd en treur niet als degenen die geen hoop hebben. Mensen vallen weg, maar het woord van onze God, dat blijft tot in der eeuwigheid. En met die woorden wil ik ook gaan sluiten, de eerste 8 versen uit Jesaja 40. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreekt naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren. Maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. We willen samen de Heren gaan danken. Het is alleen door uw genade, Heren, dat we dat met recht kunnen doen, uw naam danken. Hoe tegenstrijdig dat ook kan klinken in de oren van degenen die u niet kennen, nog vrezen. Maar gij geeft ons reden om ook onder deze droeve omstandigheden uw aangezicht te zoeken en uw hand te erkennen dat gij zo de wegen hebt geleid, zodat we ook met zuster den Boer een gemeenschappelijk gebed mogen beleiden, dat uw weg volmaakt is, dat uw reden doorlouterd is, en dat gij een schild wilt zijn voor degene die op u leren betrouwen. Wij danken u dat ook over dat wat ons bedroeft en bedroeven kan tot in het diepste van onze zielen, dat over de droefheid van het graf, toch het licht van uw woord mocht schijnen, licht ten toon gespreid voor alle oprechte van harten, en dat we in die weg alleen u als een toevlucht mogen kennen, als een toevlucht ook leren waarderen, zelfs in de uren dat we door smart doorstoken worden. Maar Heere, gij zijt toch niet alleen die God die smart aandoet, maar ook verbinden wilt. Uw handen doorwonden in het wegnemen van één, met wie het leven zo lang op aarde gedeeld mocht worden. Maar uw handen, waarmee ge doorwond hebt, willen ook helen. Heere, wil dat doen in het bijzonder van haar leven ook, wanneer zij achter moet blijven, juist wanneer ze vorige week de leeftijd ook bereiken mocht van de zeer sterken. Hoe ligt het dan in ons mensenleven dat we juist wanneer we zo lang aan elkaar verbonden zijn geweest, dat de scheiding dan des te zwaarder valt. Heere, troost gij haar met het genadelicht van uw aangezicht. En geef dat ze zich aan u mag vastklampen. Gij die haar leven niet alleen, maar ook het leven van haar man bewaart en geleidt tot op de dag van vandaag, wil ook met haar in de eenzaamheid verder gaan en haar troosten door uw woord en geest. Geef geloof om te geloven dat ze nu door dat pand in de hemel ook een band met de hemel mag kennen, en die ook in rijke mate, in die mate die het u belieft haar te geven, mag beoefenen wanneer ook zij de dagen van duisternis weer zal moeten doorgaan. Heere, begeef en verlaat haar niet, ook haar kinderen niet en kleinkinderen, en allen die hier tegenwoordig zijn, die met haar hebben mogen meeleven. Heere, gij weet hoe het alles ligt in het leven van de kinderen die wij niet hebben leren kennen. Begeef dat ook dit sterven van vader en van grootvader hen tot een getuigenis mag bijblijven, om nu naar de wil van uw woord ook zijn geloof na te wandelen. Heere, zo leggen wij alle noden van de rouwdragenden voor u de Heere neer, en wij bevelen ze bij u aan. Gij die troosten kan en wil, meer dan een moeder troosten kan. Heere, gedenk ons allen, wie we ook zijn en wat ons ook vanmiddag hier samenbracht. Het is gesteld in andere woorden, het kwam ook in de begrafenis weer tot ons, dat eenmaal ook de rouwklagers voor onszelf in de straten zullen omgaan. Want het is de mens gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heere, dat we dan u te voet leren vallen, nu het nog het heden der genade genaamd mag worden, om ons huis te bereiden en te sterven aan onszelf eer dat het sterven wordt. Dat ook de vrucht van de prediking van vanmiddag nog velen tot inkeer, ja tot bekering zou mogen brengen. Heere, dan wordt gij op het hoogst verheerlijkt. En gij zijt immers die God die door alle omstandigheden heen het toch ons laat bemerken. En door de krachtige werking ook van uw geest het ons laat gevoelen. Dat gij God zijt en niemand meer. Dat gij jaloers zijt op uw eer. Opdat alle knie zich zou buigen voor hem. die gij gegeven hebt als de middelaar Gods en der mensen, de Heere Jezus Christus alleen, wil ons gebed verhoren in zijn naam, in de vergeving van al onze zonden, in de vergeving ook van alles van het afgelopen uur, wat niet was naar uw wil. Ja, hoor ons, om Jezus wil. Amen.